Allereerst uit 1 Timotheus. 1 Timotheus 3.
Vers 6. Daar staat dit. Hij, dat is de opziener, de voorganger, mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels vallen. Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanden, opdat hij niet in opspraak komen en in een strik des duivels vallen. En dan zoeken we op 2 Timotheus 2. En daar vinden we in vers 24. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid, de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van hem, losgekomen uit de strik des duivels die hen gevangen hield. En nu lezen we met elkaar een stukje uit Openbaring 20. Openbaring 20, vers 7. Openbaring 20, vers 7 tot 10. En wanneer de 1000 jaren volleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En ze kwamen op over de breedte der aarde, en omsingelden de lege plaats der heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen, en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Tot zover. Wanneer wij die opmerkingen van Paulus lezen over de voorganger en opziener, dan zegt hij, opdat zij niet in de strik van de duivel vallen. Omdat ze niet in het oordeel van de duivel vallen. En ik wil vanmorgen u eens bezighouden met het oordeel of met die strik van de duivel. Dat is wel erg belangrijk. Deze toespraak die kwam bij me op. Terwijl ik in Leerdam bezig was met zo'n een vrij onderwerp te behandelen. Ik denk dat gaat ver boven eigenlijk het kleine verband van Leerdam, want dit behandelt enkele grote trekken waarin wij kunnen zien wat in het begin en in het einde van deze wereld plaats gehad heeft. Dat we ons kunnen bemoeien met de kernzonde. Paulus zegt, je moet geen pas bekeerde zijn om opziener te worden. Want dan, dat heeft te maken, en dan noem ik de namen die hij zegt, dat heeft te maken met opgeblazenheid. Als iemand dat dan toch wil. Dat heeft te maken met hoogmoed. Zo'n reputatie moet goed zijn. En hij zegt, je moet ook de dwarsdrijvers bestraffen. De mensen die dwars op stroom liggen. Je kent ze wel in je gezin. Die zijn niet zo prettig. Die waren als kinderen dwars op stroom liggen. Want die brengen een onaangename sfeer in het gezin. En zo heb je ook wel eens in het huisgezin Gods. Heb je dwarsdrijvers. Paulus spreekt er tenminste over. Ik weet niet of wij erover hoeven te spreken. Ik kom ze weinig of nooit tegen. Maar dat zijn mensen dus die niet tevreden zijn met de plaats die ze innemen. En dan heb je echt een zonde van de duivel. Dat is een kernzonde waarin de boze gevallen is. Dat is die strik van de duivel. Hoewel ze niet voor geroepen zijn, willen ze toch wel hogerop. Ze willen toch wel iets anders. Ze willen toch wel iets meer. En als het dan niet in de maatschappij is, dan is het in de dienst des Heren. En dan worden wij altijd in de Bijbel ons duidelijk gemaakt dat God in de schepping aanwijsbare gezagsverhoudingen heeft gegeven. Niet alleen voor de zienlijke wereld, maar ook voor de onzienlijke wereld. Er zijn ordenende wereldgeesten. Dat zijn de gezagsdragers en autoriteiten op de aarde, die met elkander, de menselijke geesten met elkaar verbonden, kunnen iets tot stand brengen, houden het gezag vast. Ja, dat er grote dingen gebeuren, dat er iets geweldigs, en laten we zeggen dat die deltawerken er zijn, dat is te danken aan de ordenende wereldgeest van, die de mensen hebben, die samen kunnen werken. En waar gezag is, waar de een doet wat de ander zegt. Niet waar? De een die ontwerpt het en de ander die voert het uit. En dat zit in de schepping. Niet waar? Dat zit in het gezin, dat zit in de politiek. En juist het is juist een teken van de eindtijd dat die gezagsverhoudingen aangetast worden. En dat de knaap heerst over de koning. En dat het kind heerst over de vader en de leerling over de onderwijzer enzovoort. Dat weet u wel. Op die wijze verbrandt het groene gras. En zo zijn er ook in de hemelse gewesten, zijn er autoriteiten, krachten en machten en tronen. En maar voor alle geldt, zowel in de zichtbare als in de onzichtbare wereld, dat ieder geest en iedere menselijke geest zich moet onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid aan God. En die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods. En wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. En dan zit je al aardig in het vonnis en het oordeel des duivels. Want die heeft ook, geen genoegen genomen met de plaats die God hem toebedacht heeft. Dat is dat revolutionaire, dat opstandige, dat zich verzet tegen wat boven hem gezag heeft. En nu kun je natuurlijk wel aan de overheden zeggen, die deugen niet. En dat kun je bij je vader zeggen, dat kun je bij de leraar zeggen. En als je de leerlingen hoort, dan deugen er niet zoveel. Maar uiteindelijk is het dan toch zo dat er ordeningen zijn, dat God zegt, beter zo en beter dan iets scheef, dan helemaal niet. Want dan kom je tot anarchie, tot regeringsloosheid, tot nihilisme. En dat is allemaal veel erger. De duivel viel omdat hij niet in het plan van God bleef. Hij weigerde, dat hebben we al meerdere malen gehad, te erkennen dat de mens meer was dan hij. Niet alleen op aarde, maar ook in de geestelijke wereld. Hij zag dat de mens in zijn ontwikkelingsgang ver boven hem uit zou komen. Want die mens die zou op de troon van God komen. En hij kon dat niet verdragen. Hij nam dat niet. Hij werd een querulant, zouden we zeggen. Hij werd een dwarsdrijver van het plan Gods. Hij verzette zich daartegen. Hij wordt een grote revolutionair en de wetteloze, die erop uit is om de wetten Gods te verstoren en het plan Gods aan te tasten en dat te verbreken met zijn wetteloze gedachten. En de mens gaat hij daartoe ook inspireren. Dat is de bron van het kwaad geweest, dat hij zijn plaats niet kende. Maar meer wilde zijn dan dat God hem had toebedacht. God had de mens de hoogste plaats toebedacht. En niet de aartsengel Lucifer. In het paradijs verleidt hij de vrouw. De mens. Hij verlokt haar om zich een positie toe te eigenen die ook haar niet toekwam. Nu kon hij natuurlijk niet zeggen dat de mens niet aan God gelijk zou worden. Want God had van meet af aan bij de schepping gezegd dat hij de mens maakte naar zijn beeld en als zijn gelijkenis. Maar daar was een ontwikkelingstijd voor nodig. God kan geen gemeenschap hebben op zijn troon met ongeestelijke mensen, met natuurlijke mensen. Want God is geest en daarom moeten er geestelijke mensen zijn. En dat heeft zijn tijd nodig, zoals een rups zijn tijd nodig heeft om te veranderen in een vlinder. En zo heeft een mens zijn tijd nodig om te veranderen van natuurlijk mens in geestelijk mens. En wat is nu de hele verleiding van Eva geweest? Dat hij Eva iets liet grijpen wat haar niet toekwam. Wat te vroeg was. Dat is echt iets duivels. om een mens iets te laten grijpen en mee bezig te houden waar hij nog niet aan toe is. Denk alleen maar aan het seksuele leven vandaag en de dag waarmee ze de jeugd bezighouden. Nee? Kleine kinderen al bezighouden. Terwijl ze daar nog niet aan toe zijn. Je kunt net zo goed van een bloem in zijn knop de blaadjes uit elkander frommelen. Niet waar? En zeggen het jongen, wat is die mooi als die uit in bloei komt. Maar je krijgt hem niet meer in zijn fatsoen. En zo lijkt me dat ook eigenlijk wel. Ik bedoel dit, zegt Paulus in Galaten 4. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij je niet van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en onder toezicht, tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Eva was nog zo'n een die onder voogdij stond, nog een onmondige. En ze greep er al naar alsof ze erfgenaam was. En Paulus zegt, er is een tijd dat een kind wel erfgenaam is, maar nog onmondig en gelijk staat met een dienstknecht. Maar de duivel verleidt altijd de mens dit ontwikkelingsproces over te slaan. Daarvoor is hij de wetteloze. En hij brengt de mens hiertoe om het grijpen naar iets wat hem niet toekomt. Want dat heeft hij zelf ook gedaan. Ik denk aan het verhaal van Mozes. Mozes had een broer en een zuster. Waren veel ouder. Aaron en Mirjam, die stonden al te kijken bij het biezen kistje, nietwaar? Dus die waren veel ouder. En daar komt een broer Mozes en die deelt dan toch maar in Israël de lakens uit. Die heeft het dan toch maar voor het zeggen. En dan lees je in nummer 12 dat ze bij Mozes komen. En Mozes had nog iets gedaan wat hij niet zinde. Hij had een Ethiopische vrouw getrouwd. Een zwarte zouden we zeggen. Discriminatie. Niet waar? En naar aanleiding van die Ethiopische vrouw, wat zij niet konden billijken, begonnen ze ook te zeuren aan Mozes. En Mozes was een zeer zachtmoedig man. Daarvoor konden ze ook zoveel aan hem kwijt. En ze zeggen, heeft de Heer soms uitsluitend door Mozes gesproken? Heeft hij door ons ook niet gesproken? En dan staat er, de Heer hoorde het. En de Heer vertoornde zich. Ja. Kijk, Aaron en Mozes, die keken naar die kleinere broer, die jongere broer. Ja, en die had zichzelf niet aangesteld. Als Mozes, die kwam er zomaar niet dat hij zichzelf aangesteld had. Want hij was tegen zijn zin, was hij leider. Hij had gezegd, hier, neem mijn broer Aaron maar. Die kan veel beter. Die is ouder en die is meer wel bespraakt. U weet het wel. Maar de Heer zei, nee, ik moet jou hebben. God verkiest zijn mensen te nemen. Ja, zoals iemand die een groot bedrijf heeft, zijn eigen opzichters verkiest. En dan vertoont God zich en hij geeft Mirjam over aan het oordeel van Satan. Mirjam wordt melaats, onrein, nietwaar? Daar staat, haar vlees was reeds half vergaan, zoals een kind dat doodgeboren wordt. Nee? En dan moeten ze tot God roepen en dan moet Mozes weer op de bres springen, zoals hij dat zo vaak gedaan heeft. En daar zit het erin, die gedachte, hij dacht dat hij het alleen weet. Heeft de Heer alleen door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Ja, toch allemaal gelijk. En dan valt zij een prooi, omdat ze zich losmaakt uit het verband waar God zegenen wil, valt zij een prooi aan de wetteloze ziektemachten. Want God sprak tot Mozes rechtstreeks, zegt hij. Hij zegt, ik spreek niet door Mozes in een droom of in een visioen. Maar Mozes aanschouwt mijn gestalte. Mozes, die kent mij. Mozes, die heeft kennis van de geestelijke wereld, zoals niemand dat heeft. We denken aan de opstand van Korach, Datan en Abiram in nummer 16. Daar vinden we dezelfde gedachte. Ze komen naar Mozes toe. Ook zonen van Levi behoort Korach met zijn stam. En nog 250 aanzienlijke, ze worden genoemd hoofden van de vergadering, opgeroepenen van de volksvergadering, mannen van naam. En ze gaan naar Mozes toe. En ze lopen tegen hem te hoop. En ze zeggen, laat het u genoeg zijn. Want de gehele vergadering, zij allen zijn heiligen. En de Heer is in hun midden. waarom verheft gij u dan boven de gemeente des Heren? Naar diezelfde gedachte. Alle ziel, zij de machten over hen gesteld, onderworpen. En daar merk je dat deze Korach en Datan en Abiram en die 250 voorgangers, die stamhoofden, dat ze dat niet namen. Ze zeggen dat moet nou maar weer eens veranderen. En weet u wat het gevolg is? Dat deze Korach, Datan en Abiram, zoals er staat, levend naar het dodenrijk voeren. De aarde opende zich en die 250 mensen, daarvan staat, toen ging er een vuur uit van de Heren en verteerde de 250 mannen die het reukwerk geofferd hadden. Mensen dus die reukwerk offerden, die dat het beeld is van nauwe gemeenschap met God, ze werden door dat vuur verteerd dat het reukwerk aanstak. En Paulus die waarschuwt ervoor. Hij zegt, denk er alleen niet in die strik van de duivel valt. Dat heeft dat is zo vaak gebeurd in de gemeente. Die geest die komt ook op in samenkomsten. Onder het mom heeft ieder iets. Niet waar? Maak er maar een democratie van. Maar de gemeente van Jezus Christus is geen democratie. Dat is, daar zit een geest achter die minacht de van God gegeven leiding. Daar wordt toegestaan aan pasbekeerden, aan mensen die nog in de kinderschoenen staan, om ook al een leer te geven. Want heeft iemand een lering ook al te onderwijzen? En God wil dat niet. God kiest zijn mensen. En die mensen weten drommels goed dat ze gekozen zijn. Absalom wilde David verdrijven. Maar David, staat er in de kronieken, zat op de troon des Heren. Op de troon van Jahwe. Hij was de afschaduwing van het goddelijke koningschap. Hij was schaduwbeeld van God die op de troon zit. En daarom is de zoon van David, Jezus Christus, ook tegelijkertijd gezeten op de troon van God. Dat schaduwde David af. Maar David had zichzelf niet gekozen. David was door de Heer rechtstreeks geroepen. Denk maar aan die zalving van de oude Samuel. Mozes had zichzelf niet geroepen. En zo kunnen we doorgaan in de geschiedenis. Maar Absalom wilde dat koningschap voorbarig. En hij was kroonpretendent. Hij was de oudste. Hij kon niet wachten. Net zo min als Eva kon wachten. En ik denk aan Simi, die achter David aanging, hem verwensende en stof naar hem slingerende en hem vervloekende. En David zegt, laat maar, de Heer die zal wel ingrijpen. Want de Heer die verdedigt zijn knechten. En Paulus die brengt dit allemaal over in de Bijbel. En hij zegt in Romeinen 12 vers 3, hij zegt, want krachtens de genade die mij geschonken is, en hij weet heel goed dat hij een geroepen apostel is, zeg ik in ieder onder u, koestert geen gedachte hoger dan u voegen. Koestert geen gedachte hoger dan u voegen. Maar gedachte tot bedachtzaamheid. Naar de mate van het geloof dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. Dat schrijft hij aan die Romeinse christenen. Grijp niet iets wat je niet toekomt. God geeft aan zijn dienstknechten en om zijn dienstknechten een cirkel. En die cirkel, daar moeten ze niet buiten gaan. Maar een ander mag die cirkel ook niet doorkruisen. Dan krijg je ook geen ruzie. Dan krijg je ook geen animositeit. Dan krijg je geen vijandschap. Dan krijg je niet de gedachte wie de meeste wil zijn. Ja, net als in een gezin. Dan zal toch een jongen niet zeggen, ik moet vader zijn. Niet waar, want hij ziet die cirkel wel. Ja, maar Absalom, die wilde wel koning zijn. Die wilde in die cirkel komen waar God David ingezet had. En dat is het grote geheim van het leven met God, dat je zelf die cirkel weet die God om je geplaatst heeft. Want iedereen heeft een plaats. Ja, maar iedereen moet zijn plaats kennen. Johannes de Doper, die kende zijn plaats. Johannes de Doper was een groot man Gods. Een godsgezant. En hij had een geweldige taak. Maar als hij met Jezus geconfronteerd wordt, en dan wordt er tegen Johannes gezegd, maar die discipelen van Jezus, die maken meer, die dopen meer mensen dan jij. En ze gaan hem achterna. En dan denkt Johannes eens na. Zijn aanhang slinkt en die van Jezus neemt toe. En weet je wat hij dan zegt? Hij zegt, ja, niemand kan het aannemen of het moet hem van boven gegeven worden. En ik weet mijn plaats. Het is mij van boven gegeven en daar hoeven jullie verder niet aan te tornen. En God zelf heeft deze plaats gesteld. En hij zegt, mijn blijdschap is vervuld, nou ik dat hoor. Hij zegt, nou ben ik zo blij. Hij zegt, want hij moet wassen en ik moet minder worden. Zo heeft het God gewild, dat weet ik. Hij zegt, nou ben ik blij, want kom uit. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Hij viel niet in de strik van de Satan, daar kun je van op aan. Hij greep niet iets dat boven hem was. Maar hij wist precies en nauwgezet welke kring God om hem gesteld had. En God had hem duidelijk geroepen, maar hij wist ook duidelijk zijn taak. En God had David duidelijk geroepen en God had Mozes duidelijk geroepen. En God springt op de bres wanneer men hun gezag, wanneer men hun cirkel binnendringt. En zo waarschuwt Paulus Timotheus en zegt, denk eraan dat je geen mensen aanstelt die iets willen zijn zonder dat ze geroepen zijn. Die andere cirkels willen doorkruisen. Of die menen dat hun maatschappelijke positie hen het recht geeft om ook een positie te hebben in het huisgezin Gods. Dat komt zo vaak voor. Dat men zegt, ja, die man dat is een advocaat, of die man dat is een goede geslepen zakenman, of een succesvolle zakenman, nietwaar. Maar dat is nog geen aanleiding of oorzaak om hem ook in de dienst des Heren vooraan te stellen. Of men zegt ook wel, ja, hij is priester geweest, of hij is predikant geweest, en hij is nu in de volle evangeliekringen terechtgekomen, dan moet hij toch ook maar voorganger worden. Maar zo ligt het niet. Want heeft God hem aangesteld? God heeft sommigen aangesteld, ja. Sommigen aangesteld, zegt Paulus in de Efezebrief. Sommigen tot herders en sommigen tot leraars en anderen tot profeten. En om de heiligen toe te rusten. Tot dienstbetoon. En tot opbouw van de gemeente. Zo doet God het. En iemand kan het weten of hij door God aangesteld is. Iemand weet of hij roeping heeft. En als je dat niet weet, dan moet je maar wachten totdat je het wel weet. Mozes was tenslotte ook 80 jaar toen hij het wist. En ieder lid zal zich dus onderwerpen moeten aan de overheden, zegt Paulus, die God gesteld heeft. Ieder lid van de gemeente moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God. En die er zijn, zijn door God aangesteld. Ik heb in de loop van de tijd, ik denk er dan dat er, van het jaar is het 40 jaar geleden dat ik gedoopt werd met Gods geest. Dus dan heb je wel wat het een en ander meegemaakt in die tussentijd. Niet waar? En ik heb al heel wat kringen bezocht. En ik heb ook wel eens gezien hoe broeders op plaatsen samenkomsten begonnen. Bidstonden, bijbelstudies en tenslotte een samenkomst begonnen en God zegende dat. En dan merk je dat later komen er andere broeders die zijn intelligenter en die hebben meer capaciteiten, die hebben meer organisatievermogen. Enfin, die hebben in het natuurlijke leven hebben ze wat meer en dan heb ik wel gemerkt dat ze zo'n broeder eruit werkte. Ja, dan is het einde dat zo'n broeder op de achterste bank of op helemaal geen bank meer zit in zo'n samenkomst. En zei, ja, maar hij mankeert dit en hij mankeert dat. Ja, maar als God arbeiders aanstelt en ze mankeren iets, dan kan God ze er ook wel uithalen. Dan elimineert God ze zelf wel. Dan, kijk, het zijn geen dienstknechten van de gemeente, maar het zijn dienstknechten die door God aangesteld zijn. En als de baas iemand aanstelt, dan zal de baas hem ook wel ontslaan als het nodig is. Maar de baas is gelukkig erg langmoedig en die wacht altijd nog een hele tijd af. En dan zegt Judas in zijn brief, hij zegt, denk eraan dat je aan die zonde je niet bezondigt, want je moet maar eens denken aan het einde van Korach. Dus daar heb je de kernzonde ook. De strik van de boze. En waarom? Hij zegt, deze dromenzieners verwerpen wat heerschappij heet. Ze verwerpen wat heerschappij heet. Er zijn mensen die hebben een aangeboren neiging, zou ik eens zeggen, maar het is natuurlijk een inspiratie van de boze. Er zijn machten aan het werk en die willen niemand boven zich zien. De vrouw die wil de man niet als de meerdere erkennen en het kind, de ouders niet en ga maar door. En in de gemeente merk je dat ook. Wat heb ik met die oudste te maken, niet waar? Ik doe mijn eigen weg. Ik ga mijn eigen weg. Ze verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden, zegt Judas. En hij zegt, wee hen, want ze zijn door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Hij vergelijkt ze dus met een Korach. U zou zeggen, ja, maar wat heeft dat al te maken met Openbaring 20? Niet waar? Met dat vrederijk en met dat einde van het vrederijk. Wel, ik heb wel eens gedacht, er is tenslotte een eerste leugen op aarde geweest, zal ook wel een laatste leugen zijn. De eerste leugen die zich openbaarde op aarde, die kennen we wel. Die was uitgesproken door Eva. Dat was de eerste leugen. Uitgesproken door de mond van een slang en door geïnspireerd door de grote slang. Maar hij is bij de eerste leugen niet ten onder gegaan, zeggen de mensen wel eens, niet hoor, om geen andere uitdrukking te gebruiken. Maar ik vraag me af wat de laatste leugen van de duivel is. De laatste leugen. En dan denk ik wel dat die laatste leugen van de duivel wel terdege te maken heeft met die kernzonde van hem. Waarin die gevallen is. Kijk, als er staat dat de duivel uit zijn gevangenis komt. Hij, u weet het, na de slag van Harmagedon, dan wordt hij opgesloten in de afgrond, in het dodenrijk, in de poel des vuurs. Maar wat mist hij dan? Hij heeft al zijn kracht en al zijn macht en zijn troon en heerschappij heeft hij overgedragen aan het beest en aan de antichrist. Zoals de Vader al zijn macht en zijn kracht overgedragen heeft aan Jezus Christus. Maar deze antichrist en het beest, die worden geworpen in de poel des vuurs. Dat hebben we straks gelezen. En in die poel des vuurs komt dus ook al de kracht en de macht en de troon en de heerschappij van de boze. Dan is die volkomen als geest, als engel, ontluisterd. En dan zit hij in de gevangenis en tot in bewaring. Ik heb de vorige keer gezegd, in het dodenrijk, daar wordt de mens naar zijn innerlijk niet aangetast. De dood voor ons is het aantasten van het lichaam. En de bewaring in het dodenrijk, pas in de poel des vuurs, wordt de geestelijke, wordt de inwendige mens aangetast. Ziel en geest. Dus die duivel die komt naar boven, uit die afgrond, aan het einde van de 1000 jaar. En dan heeft hij niet veel te vertellen. Dan is hij, dan is hij maar een gewoon engeltje. Maar heeft maar zijn origine. Nou, wat hij in wezen is. Wat in hem ontstaan is, dat is de leugen. Hij is de leugenaar en zijn leugens die is hij niet kwijt. Want hij is de leugenaar van de beginnen. En hij komt daar op de aarde. En daar zijn mensen in een zeer gelukkige toestand. Kijk, zijn laatste leugen, die spreekt hij uit in het paradijs. En van de eindtijd, zoals hij zijn eerste leugen uitsprak in het paradijs waar Adam en Eva was. Want in dat vrederijk, aan het eind van het vrederijk, dan hebben we een aards paradijs. Daar zijn de mensen gelukkig. Daar zijn de mensen bevrijd. En wie niet bevrijd wil worden van de machten der duisternis. Nou, die machten die kunnen toch niet altijd werkeloos zijn, die blijven toch niet inactief. Dus op een gegeven ogenblik begint zo iemand toch tot een boze daad. En dan zegt Jesaja 65, vers 20, hij zegt, hij wordt door de vloek getroffen. Die machten die jutten hem op, vandaag of morgen, vroeg of laat, worden ze toch actief. En dan staat er, en dan wordt hij door de vloek getroffen, hij wordt zonder en komt buiten de bescherming en buiten de omtuining van de gemeente van Jezus Christus. Hij leeft, zo'n zondaar leeft in het duizendjarig rijk, te midden van herschapen mensen die in het licht wandelen. En en dan kan van zo'n persoon gezegd worden, als die de duisternis liever heeft dan het licht, als hij zich niet wil laten bevrijden, nou, dan zal hij voor het licht vluchten. En hij zal er of een eind aan maken, zoals Judas die zich naar zijn eigen plaats begeeft, of het zal met hem gebeuren, net als Ananias en Sapphira. En alle kinderen die geboren worden, die hebben geen moeite meer en geen aanvallen meer van buitenaf, want de Satan en heel zijn aanhang is gebonden. En alle kinderen die in het duizendjarig rijk geboren worden, die zijn vrij. Nou, en zo wordt de schepping hersteld door de zonen Gods, door de gemeente van Jezus Christus. En als de duivel nu komt met zijn verleiding, dan is hij een afgetakelde figuur. Hij is niet meer die grootheid die hij geweest is. Alle macht en kracht en heerschappij is hij kwijt. Hij komt ook niet meer om mensen te verleiden zoals Adam en Eva, die natuurlijke mensen waren en die geen weet hadden van de geestelijke wereld. Integendeel, want de wereld is geregeerd en is onderwezen door de gemeente. Alle volkeren die er zijn, die hebben les gehad in het geloof, in de waarheden Gods. En ze weten, ze kennen de schriften. En ze weten wat bekering is. Ze weten wat wedergeboorte is. Ze zijn overgeplaatst daardoor in het nieuwe Jeruzalem. Maar ze zijn ook alle gedoopt met Gods geest. Want het nieuwe Jeruzalem, daar heb ik vroeger wel eens over gesproken, dat moet ook tot haar volheid komen en tot haar heerlijkheid. Dat is ook de taak van de gemeente. En eerst wordt de hemel hersteld en dan wordt de aarde hersteld. Eerst een nieuwe hemel, dan een nieuwe aarde. Dus als die nieuwe hemel hersteld is en de mensen van het duizendjarig rijk komen in de stad God, zijn ze ook vervuld met Gods geest. Nou, en daar komt nou die boze tussen dat soort mensen. Maar die mensen die vervuld zijn met Gods geest, die komen niet tot het niveau en de hoogte van de gemeente van Jezus Christus. Want zij hebben nooit leren strijden, ze hebben nooit leren overwinnen. En deze mensen worden wel vervuld met Gods geest, zoals de mensen van het oude verbond in het nieuwe Jeruzalem ook vervuld worden met Gods geest. Maar ze worden nooit gemeente van Jezus Christus. De Hebreeën schrijver zegt, want zijn huis zijn wij. Er komt nooit een andere groep bij. Indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin we roemen tot het einde onverbrikt vasthouden. De Heer die maakt eerst een parlement. En dat maakt hij van overwinnaars. In het duizendjarig rijk is er niets te overwinnen, want er is niet te strijden. Hij maakt ons tot overwinnaars. Hij maakt ons tot koningen en priesters. Vandaar dat wij zo'n zware taak hebben. En als men dan vraagt, waarom is het kwaad in de wereld? Dan zegt de Heer, om jullie tot koningen en priesters te maken. Zo moet je het maar zien. Anders kan je nooit die hoge rang krijgen. Wij komen verder dan Adam ooit had kunnen komen. In zijn schuldeloze staat. Want Adam, die had nooit een overwinning kunnen boeken. Als hij niet eerst de boze had overwonnen. Maar wij kunnen dat wel. In de stad Gods, daar zijn alle mensen vervuld met Gods geest. Maar de heerlijkheid Gods verlicht de stad. En haar lamp is het lam. En zijn gemeente natuurlijk. Het lam kun je nooit scheiden van zijn gemeente. Maar dan is in het duizendjarig rijk in het nieuwe Jeruzalem, er is niemand overwinnaar, omdat er geen druk van buitenaf is en geen verleiding. En die nieuwe mensheid op de aarde, die krijgt onderwijs en onderricht over de vervulling met de geest en ze weten alles behalve wat overwinning is. En dan wordt de boze losgelaten, die ontroonde Satan. Waar al zijn macht en zijn glorie en zijn heerlijkheid in die poel des vuurs al ligt, ondergegaan met de antichrist. Maar je kunt van de duivel ook zeggen na 1000 jaar, hij is dezelfde. Ja. gisteren en heden. Hij blijft dezelfde. Hij komt nooit tot berouw. Bekering is bij de duivel niet mogelijk. En waarom niet? Omdat als je iemand tot bekering wil brengen, dan moet je hem iets vertellen. Dan moet je hem het evangelie brengen. Maar hij weet alles. En iemand die alles weet, hoef je heus niet tot bekering te brengen. Dat gaat nou helemaal niet. Kijk, als iemand tegen het volle evangelie gezegd heeft nee, dan kun je morgen, dan zegt hij morgen niet ja. Hij komt daar op aarde en in zijn ontluisterde staat is hij niet in staat om pressie en geweld uit te oefenen. Hij benadert ook geen natuurlijke mensen, hij benadert geestelijke mensen, vervuld met Gods geest. Dus hij zal een leugen moeten verzinnen, want er staat, hij gaat die volken verleiden massaal. Hij zal een leugen moeten verzinnen, zo geraffineerd en zo dicht bij hemzelf, waar hij zelf ingetuind is. De originele leugen. Hij heeft in de Hof van Eden heeft hij de weg aangewezen voor Eva om wetteloos te vallen. Maar wat is zijn eigen ondergang geweest? Wel, hij was een engel en engelen worden genoemd zonen Gods. Ja, engelen worden genoemd zonen Gods. Nou, hij was de grootste engel, dus de grootste zoon van God. En dan komt Adam. En daar staat Adam, de zoon van God. Nou, zijn toch allebei zonen Gods? Hij was een zoon van God. En Adam was een zoon van God. En hij was de oudste. Hij was de oudste. De oudste zoon. Nou, waarom hij meer dan ik? God geeft alle macht aan Adam, maar Adam was de oudste zoon niet. Hij was de oudste zoon. Want engelen worden uitdrukkelijk genoemd zonen Gods, omdat God ook hun vader is. God heeft ze voortgebracht. Merkwaardig dat in de hele Bijbel dit zich herhaalt. Ismaël was de oudste zoon. Nou, waarom Isaac? Je zou zeggen, ja, dat was een zoon van een slaaf, Ismaël. Ja, maar Esau was de oudste. Waarom Jacob? Waarom Jacob? Ruben was de oudste zoon van Jacob. En waarom zegt hij, Juda, gij zijt het? Ja, God haalt degene eruit die hij verkiest tot dat bijzondere werk. Ja, David was opgegroeid in een groot gezin, zullen we zeggen. Hij was de allerjongste. Was er nog geen eens bij. Toen ze de koning gingen zalven. Toen moest Samuel nog zeggen, zitten, is er soms nog, ook nog eentje overgebleven. Toen moesten ze hem nog halen van het veld. Ja. Ja, daar merk je. Daar zit die hele gedachte in, dat die oudste, die zal zeggen, ja, maar ik heb recht, net als Esau. De duivel zegt, ik ben de oudste. En zo kun je dat in de schepping doortrekken. We hebben een zon. En dan begin je maar de planeten te tellen. Niet waar? Maar leer je op school, Mercurius, Venus, aarde. Dat waren dan de binnenplaneten. Niet waar? Maar waarom de aarde, waarom Mercurius niet en Venus? Die staan toch veel dichter bij de zon. Waarom dan net die derde? En waarom niet de vierde? Niet waar? Saturnus of Uranus of Neptunus of hoe ze dan ook genoemd worden. Waarom nou die derde? Waarom heeft God die nou bevolkt? Waarom heeft hij daar nou zijn zoon gegeven? En zo heeft de duivel gedacht, ik ben de oudste, ik heb meer rechten dan Adam. Hij zegt, ik wil opstijgen, Jesaja 14 vers 14. Ik wil opstijgen en mij verheffen boven de wolken. Niet waar? Het beeld van de gemeente. Het beeld van de zonen Gods. Nou, en nu filtert hij deze leugen ook in het eindtijd erin. Daar zijn die mensen vervuld met Gods geest. Zonen Gods. Andermaal. Je ook kunnen zeggen Abba Vader. Maar ze worden geregeerd door de gemeente van Jezus Christus. Door die scharen van overwinnaars. Koningen en priesters. En dan komt die gedachte, waarom zij meer dan wij. Dan komt die zonde van Korach boven. Die strik van de duivel. Laat het u genoeg zijn. Want die gehele vergadering is toch heilig? We zijn toch allemaal vervuld met Gods geest? De hele schepping is dan vervuld met Gods geest. Nou, en nu die gemeente van Jezus Christus, waarom is die dan meer dan die schepping? Die hele vergadering. Zij allen zijn heiligen. En de Heer is in hun midden. Dat is nog waar ook. Maar God stelt aan. God stelt aan voorgangers, God stelt aan oudsten, God stelt aan herders en leraars enzovoort. Maar God stelt ook aan een gemeente van Jezus Christus. Dat zijn parlement, die roept hij ook. Geroepen heiligen. Tot het koningschap, maar iedereen wordt geen koning in zijn schepping. Ja, we zijn hier in Zuid-Amerika, dat er in het leger meer generaals zijn dan soldaten. Ja. En dan, waarom verheft gij u boven ons? Wat hebt gij meer? En ieder heeft iets. We zijn allemaal gelijk. Kijk, dat is de leugen, de laatste leugen van de duivel. Dat is de grondleugen. Dat is de originele leugen waarin die zelf gevallen is. En daar vallen ook die geestvervulde mensen in. In deze strik ontelbare. Als het zand der zee, wordt erbij gezegd. En zo krijgen we die opstand waar Openbaring 20 over schrijft. Dat is het geheim. Want hij is machteloos en krachteloos. Maar zijn tong kan niet goed roeren. Hij inspireert de valse profeten in die tijd. Met die leugen. Met die aardsleugen. En dan staat er, en ze omsingelen de lege plaats der heiligen. Kunt u begrijpen, die lege plaats der heiligen. Dat is die heilsarmee. Dat is de gemeente van Jezus Christus. Aan het einde van het duizendjarig rijk wordt hij genoemd de legerplaats der heiligen. Een oud-testamentisch woord, hè, zoals Israël ook een legerplaats had. Nou, een legerplaats der heiligen. En de geliefde stad, dat is het hemelse Jeruzalem. Dat zijn dus twee dingen, de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. Want niet iedereen valt in die leugen. Er komt een scheiding. Maar wie zich laat verleiden, die kan ook niet meer tot bekering komen. Het is duidelijk. Want ze zijn alle verlicht geweest. De duivel zelf is ook verlicht geweest. Hebreeën 6. U kent die tekst wel. Ze zijn alle verlicht geweest. Ze hebben allemaal de hemelse gaven gesmaakt. Allemaal gedoopt met Gods geest. Ik weet niet of de duivel gedoopt is, maar alle mensen dan. Ze hebben allemaal het goede woord Gods gehoord. En ze zijn tot afval gekomen. En dan is het onmogelijk om zulke tot bekering te brengen. Dat is de opmerking van de Bijbel. Niet tot bekering te brengen. En dan zullen ze ook weer een geestelijke slag moeten leveren. Door mensen die weten wat de gave van Gods geest is. Aangevoerd door de grote verleider. Die nog zijn laatste slag wil slaan. En dan, ja, maar na Harmagedon hoeft de gemeente niet meer te strijden. Alleen maar te regeren. Ze hoeven niet meer opnieuw te gaan kampen. En dan staat er kwam vuur uit de hemel. En hij verteerde. Deze mensen worden verteerd en de duivel die wordt gegrepen en in de poel des vuurs geworpen. Vuur uit de hemel, net als op die 250 mannen. Ja, waar ik van gelezen heb, van wie ik gelezen heb in nummer 16. Waarom? Vuur uit de hemel, wat is dat? Dat zijn de machten der duisternis, hebben we altijd geleerd. Vuur uit de hemel. Om een beeld van Ezechiël te gebruiken in het 38e hoofdstuk, dan staat er dit. Dan zal ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Heere Heer. Het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed, stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal ik doen neerdalen op hem en op zijn kruisbende. Dus dat profeteert Ezechiël in het 38e hoofdstuk. God zegt, ik zal de vuur neerdalen, die machten, en die machten die gaan tegen zichzelf tekeer. Die machten vallen zichzelf aan. Ja, maar dan zeg je, waarom doen ze dat dan nu niet? Waarom vallen ze elkaar niet aan? Waarom vallen ze altijd de mens aan? En elkaar nou nooit? Waarom ontzien ze elkaar? Nou, dan hebben we het in nummer 1 te maken met de wetenschap. Dat de duivel nu als figuur, als wezen, als engel, een enorme positie heeft. Hij heeft grote macht en kracht. Hij houdt ze eronder met ijzer geweld. Ja, zoals Hitler zijn legers eronder hield. Ja. Maar hij is zijn macht en zijn kracht kwijt. En dan, in dat laatste, dan komt die laatste leugen. En een leugen, dat is, die werkt net als een zwaard, want dat is een woord. Het woord Gods is de waarheid. En het woord van de duivel is de leugen. Dat is ook een zwaard. En dat zwaard keert zich tegen zichzelf. Want dan zeggen diegenen die achter hem staan en met hem optrekken, die zeggen, wat is hij meer dan wij? Waarom hij de voorste en waarom wij niet? Dat is die leugen die zich tegen zichzelf verkeert. Hij valt in zijn eigen zwaard. De duivel gaat onder aan zijn eigen leugens. En dan kan hij boven zijn poel des vuurs zetten. Al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt hem wel. De waarheid van Gods woord. Dan merk je dat dit, hier zit een wetmatigheid in. Hier zit een gedachtenwereld achter. Jezus zegt, een huis, een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat kan niet bestaan. Ja. Maar waarom raakt het rijk van de duisternis tegen zichzelf verdeeld? Waarom wil de Heer dat wij niet tegen onszelf verdeeld raken? De Heer die zegt, wees één. Eén van gedachten. Door een gedachte, door een woord worden wij één. Je wordt niet één omdat je allemaal de maatschappelijke positie hebt of allemaal hetzelfde onderwijsgenoten, wel eens iets van de natuurlijke wereld. Maar wij zijn één omdat wij het woord Gods beleiden. Hetzelfde woord Gods. Nou, en deze machten der duisternis, die beleiden de oorspronkelijke leugen, waarmee ze de laatste leugen beleiden ze nu onder elkaar. Ze zeggen, dat is die duivel meer dan wij. En heeft geen kracht om met geweld zijn macht uit te oefenen. Want die is die kwijt. En dan gaat hij onder. Ze keren zich tot elkaar. De insubordinatie zouden we onder dienst zeggen. Nu, ik weet niet hoe je dat noemt. Het weigeren aan het gezag te gehoorzamen. Dat noemen ze in dienst insubordinatie. Als je vroeger een officier stond uit te lachen of zei, doet zelf maar, als die wat commandeerde. Dat was insubordinatie. Nou, die komt in de legerscharen dan voor van de duivel hemzelf. En heeft geen kracht zich te verzetten. Eeuwenlang heeft hij de mens aangevallen. Niet waar? En Joël 1 zegt dan, hij is de verderver. Hij is de knager. Hij is de verslinder. Net als die sprinkhanen. Hij is de kaalvreter geweest. Hij heeft de mensen kaal gevreten. Niet waar? Hij is de dief. En hij is de moordenaar. Ja. En nu wordt hij onttrokken. Heel die mensheid, de geredde mensheid, wordt onttrokken aan het gezicht van de slang. En ze komen in de poel des vuurs met hun aanhang. Met alle die de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En dan verslinden ze elkander. In de geestelijke wereld. En dan verslinden ze elkander. Ze knagen elkander af. Ze verderven elkaar. En ze verderven die met hen collaboreerden. Met hen samen hebben gewerkt. Van de mensen. En wat blijft er over? Jezus zegt, de worm. Dat beginsel alleen. Dat primitieve. Waar de worm niet sterft. Ja, dat is als een mens helemaal niets meer is. Als die vriend van Bill dat zegt. Een mens is maar een made. Nou, en dan zegt hij, een mens is een worm. Ja, als Jezus aan het kruis hangt. Dan zegt hij, ik ben een worm. Nou, die geest. Alle luister en alle aanzien. Alle heerlijkheid is weg. En dan blijft die worm over. In die poel des vuurs. Die dwarsdrijvers. Niet waar? Ze verslinden elkander. De laatste leugen gaat onder in de poel des vuurs en maakt zich daar waar. Niet waar? Dat het totale duisternis is. En de gemeente van Jezus Christus verheft zich in de hemelse gewesten om een nieuwe periode te beginnen. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont en waar God zal zijn alles in alle. Amen. Vader in de hemel, wij danken u dat wij onder uw regime staan, Heer. Onder uw bestuur, onder uw leiding. Heer, dat wij gewilligen zijn op de dag van uw heerkracht. Heer, dat wij, Heer, als een morgenwolk zijn, zoals de psalmist zegt. Waar de zon opvalt. Heer, en dat gezien zal worden. Heer, in ons. Wat uw plan van eeuwigheid is, om een schepping te regeren met koningen en priesters die bestand zijn geweest tegen het vuur van de beproeven. Die geweest zijn in de smeltoven
van de vijand. Heer, en wij zijn er als goud uitgekomen, als zilver, Heer, hebt gij de zolen van Levi gereinigd. Heer, daar willen wij bij behoren. Heer, en wij weten, het is een zware taak. Heer, maar we willen elkander opwekken. We willen elkander bemoedigen. Heer, want wij willen het accent, het zwaartepunt, willen wij niet leggen op deze tegenwoordige wereld, maar op de toekomende. Heer, wij weten dat een eeuwigheid, Heer, niet te vergelijken is met een afgeknipt stukje dat tijd genoemd wordt, waarin wij leven. Heer, wij danken u dat wij zonen Gods genoemd worden. Heer, dat wij gemeenschap met u mogen hebben en dat dat gaat van kracht tot kracht en van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heer, zegen het hier. Heer, zoals wij hier zijn. Heer, zegen onze broeders en zusters. Heer, die meeluisteren op de banden. Heer, verkwik ze door deze boodschap. Heer, zodat ze weer adem kunnen halen. Heer, zodat ze weer blij kunnen zijn. Dat ze het weer gaan zien, Heer, in hun verdrukking. Heer, dat ze, wanneer ze ter neergeslagen zijn. Heer, wanneer het de zwartheid als een wade hen omhult. Heer, dat ze dan weer licht ontvangen uit uw woord. Heer, dat dat woord lafenis geeft. Heer, dat ze dat als een beker koel water aan de mond kunnen zetten, Heer, om dat te drinken. En dat dat hun dorst lest. Heer, dat dat manna is dat hen verzadigt. Het eeuwige leven schenkt. Heer, hier zijn we. Heer, en wij zijn getroffen, Heer. Wij zijn geboeid, Heer, door die heerlijke gedachte Gods. Heer, gij zijt een goede God. We zijn ermee begonnen om dat te zingen. God is goed. God is goed. Heer, en dat geloven wij. Dat houden wij vast. Heer, en wij weten dat de duivel vergaan zal. Heer, hij zal, zijn naam zal weer niet meer genoemd worden. Heer, hij zal voor eeuwig verdwijnen. Heer, en dan zult gij regeren. Met ons. Heer, wij danken u dat gij al in ons woont. Halleluja. Amen.
Yeah.